Degenen die dat willen, die kunnen opslaan hoofdstuk 11 van Jesaja. En ik zei het al, dit is opname van de gemeente deel 1. En de subtitel is Wanneer en hoe. Wanneer en hoe. Maar we gaan eerst naar Jesaja, het 11e hoofdstuk, en dan lezen we 10 versen. En we lezen daar. En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vreze des Heeren. Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch recht spreken naar hetgeen zijn oren horen, want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen van het land in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn en trouw de gordel van zijn heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen neerleggen en de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken, en het zal te dien dagen geschieden dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Nogmaals, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. De door ons gelezen tekst komt van de profeet Jesaja. En Jesaja trad op in de 8e eeuw en het begin van de 7e eeuw voor Christus. En omdat deze buitengewoon accurate profeet zoveel voorspellingen heeft gedaan over de komst van de Messias, wordt hij wel de evangelist onder de profeten genoemd. Het gedeelte wat wij lazen bestaat uit twee delen. En vaak ontstaat er onder bijbelgeleerden die niet in Jezus geloven, is er verwarring omdat zij twee of zelfs drie beelden van de Messias zien in het Oude Testament. Maar wij weten dat die verwarring daar is omdat er niet gerekend wordt met de eerste komst van Jezus en de tweede komst van Jezus. De eerste 5 versen die wij lazen, die zijn allemaal vervuld in de eerste komst van Jezus. Maar de tweede 5 versen, de versen 6 tot en met 5, zijn nog niet in vervulling gegaan. En deze zullen vervuld worden aan het eind van het duizendjarig rijk. Dus wanneer Jezus voor de tweede keer terugkomt, zijn wederkomst. En daar kunt u, als u niet kunt wachten, kunt u er al over lezen in Openbaringen 19 en in Openbaringen 20. Maar vlak voor die wederkomst zal er een periode zijn van pak een beet 7 jaar. En die wordt in de Bijbel gekenmerkt als de grote verdrukking. Daar zal een persoon optreden, een hele charismatische persoon. Een hele innemende man en die zal heel veel mensen voor zich innemen. Hij zal een politieke en economische troubleshooter bij uitstek zijn. Hij zal geweldige successen boeken. En op het intermenselijk vlak is hij zo geslepen en zo sluw dat niemand grip op hem krijgt. Maar hij opereert niet in zijn eigen kracht. Hij is innemend, hij is succesvol en zelfs de diehards onder de leiders, en dat zijn harde jongens en harde meisjes, zullen vol ontzag en respect voor hem zijn. Want hij zal een bovennatuurlijk charisma hebben, maar niet vanaf van de Heilige Geest. En als we onze voorstelling maken van deze man, die uiteindelijk een speelbal zal blijken te zijn van Satan hemzelf, dan hebben we dit beeld van hem. Dit is wat de wereld ziet als we naar deze uitnemende, innemende, succesvolle man kijken. Een wereldleider die zijn weerga niet kent. Dit is hoe de wereld hem ziet. Hij zal zijn in de spotlights. Hij zal alle spreekgestoelten aangeboden krijgen om zijn boodschap te ventileren, om zijn charisma te etaleren. Dit is wat de wereld ziet. Maar degenen die met geestelijke ogen kunnen kijken, die zien het volgende beeld. Dit is de ware aard. Want we hebben ook studies van openbaringen en in openbaring hoofdstuk 12, dan lezen we in openbaring hoofdstuk 13 over een beest dat komt uit de zee en we lezen daar en de draak gaf hem zijn kracht. En in openbaring 12 wordt de draak ook wel genoemd de oude slang, de duivel. Oké, voor zover de antichrist. Nu ziet u niet de antichrist hoor, ik hoop dat u het verschil duidelijk ziet. Oké, hij zal aanvankelijk heel succesvol zijn. Hij zal geliefd zijn, maar dat zal niet lang duren, want na een periode van 3,5 jaar komt zijn ware aard, komt zijn ware gezicht tot uiting. En dan zal de wereld een andere persoon zien, hoe hij werkelijk is. God zal erop komen met enorme straffen. Die kunnen we lezen in openbaringen. Als de regering van de antichrist plaatsvindt en heel veel mensen loyaal zullen zijn. Hij zal geen antichrist heten, hij zal ook geen beest heten, maar het is zoals de Bijbel hem ziet. Dan zullen de oordelen van God komen en die zijn niet mis. Die zijn niet mis. Nou, voor degene die de Bijbel goed bestuderen, het Nieuwe Testament, die weten dat er sprake is van een opname van de gemeente. Er zal een gedeelte van de kerk van Jezus Christus, de echte oprechte gelovigen, de wedergeborenen, die zullen opgenomen worden. Ze zullen opgenomen worden. En dat gebeurt door Jezus Christus zelf, de Messias. Maar, en dat is ook weer belangrijk, niemand weet, en dit moeten we goed vasthouden, niemand weet wanneer dat gebeurt. En dat is geen dooddoener, maar dat heeft een reden. Niemand weet het. De enige die daar een antwoord op kan geven, die een antwoord heeft gegeven, is Jezus Christus. Want we lezen daarover wanneer die wederkomst is, of wanneer Jezus zijn gemeente komt ophalen. Dat is accurater gezegd, want het is wat anders dan de wederkomst. Dan zegt Jezus, doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Dus van die dag, van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar alleen God, de Vader. Nou, in de voorgaande versen van hoofdstuk 24, waaruit dit vers komt, behandelt Jezus wat er aan zijn wederkomst vooraf gaat. En deze informatie wordt Jezus, na Jezus' hemelvaart nader uitgewerkt in het Nieuwe Testament. En dan vooral in het boek Openbaring, maar ook in bepaalde brieven van Paulus en ook van Petrus en zelfs van Johannes komt dit aspect aan de orde. We gaan nu een stukje lezen uit het bekende hoofdstuk Matthew 24. Waarom zeg ik niet gewoon Matthäus 24? Wel, als ik zeg Matthew 24, kan ik zeggen is knocking at the door. Het is aanstaande. We hebben echt, ik ben ervan overtuigd, maar ja, dat was Paulus en Petrus en Johannes ook, maar dat we in de tijd zijn gekomen waarin het niet lang meer duurt. En Israël is teruggekeerd als volk. De technologie is nu zo ver dat binnen een aantal jaren is alles onder controle. Alles. En dan zitten we inderdaad in een World Wide Web. Maar niet zo in de technische betekenis van het woord, maar ook in de geestelijke betekenis van het woord. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan lezen Matthäus 24 en dan wel de versen 37 tot en met 51. En daarvoor staat in vers 36, hè, waar Jezus zegt dat niemand de dag en het uur weet. Maar hij laat ons niet in het ongewisse. Want hij geeft tekenen der tijden die als we die gaan zien, dan weten we dat de zomer nabij is. Hè, de tekenen in de natuur die laten zien dat de zomer nabij is. Maar als wij bepaalde tekenen zien, weten we ook dat zijn komst nabij is. En een van de belangrijke waarschuwingen, die vinden we vanaf vers 37. Want we lezen daar, want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkte eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden, één zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn, met de molen, één zal aangenomen worden en één zal achtergelaten worden. Waak dan, want u weet niet op welke dag de Heere komt. Dit is heel belangrijk dat we dit vasthouden. Waak dan, want wij weten niet op welke dag de Heere komt. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom weest ook u bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Hoe vaak waarschuwt de Heer ons op een uur dat we het niet verwachten? Waak dan, want u weet niet. Wees op uw hoede en we gaan verder. Want hij benadrukt het nog een keer. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar ik zeg u dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was en in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaard zou eten en drinken, dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Beeldspraak voor een plaats waar wij niet willen zijn. Absoluut niet. In Lucas 17... noemt de Heer Jezus ook nog het voorbeeld van Lot. Daar zegt hij in een andere prediking, in een andere onderwijzing, dan noemt hij Noach en Lot. En hij zegt, het zal zijn als in hun dagen. Nou, wat lazen we? De mensen waren in die dagen etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende. Maar dat is van alle tijden. Dus dat is niet echt kenmerkend, behalve dan dat de mensen gewoon leven alsof er niets aan de hand is. Maar dan, zegt Jezus, plotseling, zoals het plotseling was in de dagen van Noach, plotseling komt het oordeel. De mensen verwachten het niet. En dan is het te laat. En datzelfde geldt voor de dagen van Lot. Plotseling kwam het oordeel. Alleen er zijn twee dingen die we goed moeten realiseren. En dat is het voorbeeld wat Jezus ons hier geeft. Want wat is nou zo typisch kenmerkend voor de dagen van Noach? Wel, ik maak toch even een klein reclamesprongetje. Ik heb er een DVD over uitgegeven. Het is ook Engels ondertiteld en dat heet De Dagen van Noach. Kenmerken van de eindtijd. Of wat kenmerkend is voor de eindtijd. En dat behandel ik in 5 studies, specifiek deze dagen. Dan moet ik niet het water omgooien, want de tijd van plengoffers is voorbij. Maar goed, het is zo belangrijk dat we dat weten, want wat is zo kenmerkend dan? Wel, er vindt een oordeel plaats. Hoor goed, er vindt een oordeel plaats. Maar het vindt onverwacht plaats. Maar wat is nu zo kenmerkend? Want er zijn meerdere oordelen geweest natuurlijk in de Bijbel. Het kenmerkende van dit oordeel is dat er een scheiding plaatsvindt. Want voordat de vloed komt, voordat het oordeel losbarst, worden er 8 mensen gered in een kolossale ark. En met hen een aantal dieren om het genetisch materiaal in leven te houden. Er vindt dus een scheiding plaats tussen de mensen die God bewust scheidt van de mensen die in het oordeel komen. En in de dagen van Lot is het precies hetzelfde. Op een bepaald moment, op voorspraak van Abraham, besluit God, en dat was hij waarschijnlijk toch al van plan, om Lot en zijn gezin te redden, omdat zij God vreesden en God dienden. En de engelen moeten Lot en zijn dochters en zijn vrouw uit Sodom en Gomorra en de omgeving weghalen. En als die scheiding heeft plaatsgevonden, dan komt het oordeel. En Jezus zegt, in de dagen van de zoon van de komst, in de dagen van de komst van de zoon des mensen, zal het precies zo gaan. Dus het is niet alleen een oordeel, sec, het oordeel komt over de wereld. Nee, wat was kenmerkend voor de dagen van Noach? Wat was kenmerkend voor de dagen van Lot? Dat er een scheiding plaatsvond. En dat komt ook overeen met de woorden van Petrus, en die gaan we samen lezen, waar Petrus schrijft, met betrekking op de dagen van Lot, dan schrijft Petrus, dan weet de Heere de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen. Petrus zegt, dan weet de Heere de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen. In dit geval het gezin van Lot. En daarom leert Jezus ons ook bidden, en Vader, leid ons niet in verzoeking, leid ons uit verzoekingen. Waarom bad hij dat? Omdat Jezus zelf door de geest naar de woestijn werd geleid om verzocht te worden. En Jezus wist hoe pittig dat was. En daarom bouwt hij dit in het Onze Vader, leid ons niet in verzoeking. En die verzoeking komt over de hele wereld, maar daar zullen we in de volgende studies, zo de Heere wil en we leven, op terugkomen. Nu, tijdens de grote verdrukking, dat is een periode van 7 jaar, die voor het duizendjarig rijk, die aan het duizendjarig rijk vooraf gaan, tijdens de grote verdrukking zal er een tempel zijn. Alleen die tempel heeft niet meer de relevantie die die had in het Oude Testament of in het begin van het Nieuwe Testament, want na de kruisdood van Jezus, na het offer van Jezus, is er geen zoenoffer meer over. Het Jezus-offer op Golgotha is volmaakt. Daarom leert de Bijbel, er is geen veroordeling voor wie in Christus is. Het bloed van Jezus is krachtiger dan al het bloed van offerdieren. Die offerdieren waren een type, een vooruitverwijzing naar het grote moment op Goede Vrijdag. Maar die tempel is er nog wel. En er zal een valse profeet optreden. En hij zal onder andere een beeld gaan oprichten voor het beest. Dat is de antichrist. Hij heet niet het beest. Hè, als een of andere laatste voorstopper die hard speelt. Een bijnaam heeft als het beest. Nee, hij heet niet het beest. Maar de Bijbel ziet hem als een beest. En er zal een valse profeet optreden. En dat zal een religieus iemand zijn. En in Openbaringen 13 lezen we, hij heeft de horens van het lam, maar hij spreekt als de draak. Met andere woorden, hij heeft een schijn van godsvrucht, maar met die schijn van godsvrucht zal hij de kracht ervan verloochenen. En hij zal het beest promoten. Hij zal het beest niet alleen promoten, hij zal de mensen opwekken om een beeld voor hem te maken. En dat beeld moet aanbeden worden. Dat is het werk van de valse profeet. En om dat voor elkaar te krijgen en om de mensen te dwingen om loyaal te zijn aan de antichrist en feitelijk aan Satan die aanbidding wil, want Satan zal zich in die tempel gaan neerzetten om te laten zien dat hij een god is, want hij is de aap van God, hij aapt God in alles na, hij kopieert alles van God. Het is voer voor psychologen, maar ik zou geen psycholoog willen zijn met Satan op de sofa. Maar het is een verschrikkelijke drie-eenheid. We zullen Satan hebben die het beest, de antichrist, die charismatische wereldleider helemaal beheerst. En er zal een valse profeet optreden, ook een demonisch geïnspireerd wezen. En die zullen aanbidding eisen. En om dat af te dwingen zullen mensen een merkteken krijgen, zegt de Bijbel, op het rechterhand of in hun voorhoofd. Er zal een waarschijnlijk iets geïmplanteerd worden, een chips met data. Die zal geïmplanteerd worden in de rechterhand. En miljoenen zullen zo'n chip in hun hand ontvangen. En die chip zal maken dat zij, als zij loyaal zijn aan deze wereldleider, dan zullen ze gewoon kunnen kopen en verkopen. Maar als zij om principiële redenen niet dat beest willen aanbidden, niet willen meegaan in deze, hype, in deze beweging, dan zal de chip afgesloten worden en hun kredietwaardigheid, hun krediet zal stoppen en ze kunnen niet meer kopen of verkopen, leert de Bijbel. Hoe accuraat is 2000 jaar geleden is dit al opgetekend? En vandaag de dag zien we dat dit realiteit wordt. He, ik zei het al, het World Wide Web. He, dat is prachtig en we genieten er allemaal van. Maar er is een ander geestelijk World Wide Web. En dat gebruikt de technologie straks. En dat zal absolute heerschappij hebben. En mensen die weigeren in dat systeem mee te gaan, die mogen betalen met hun leven. Daar zal jacht op gemaakt worden. En dit is geen complotdenken, dit is Bijbelse profetie. En daarom weten we dat het zal gebeuren. Oké. Nou, een hele belangrijke opmerking. De grote verdrukking duurt 7 jaar. Dat weten we vanuit het boek Openbaring, hoofdstuk 9. Of Daniël bedoel ik, hoofdstuk 9. We weten het vanwege het boek Openbaring. En het duurt 7 jaar. En na 3,5 jaar, als de twee grote getuigen hebben opgetreden in Jeruzalem en zijn gedood door de antichrist, en na 3,5 dag tot leven worden gewekt, dan komt er een soort van ontwaken. Heel veel mensen zullen gewoon zien dat er iets niet klopt met die antichrist. En heel veel mensen zullen zich van hem afkeren. Maar zij zullen dat moeten betalen met hun leven. Zij zullen daar een hoge prijs voor betalen. Maar nu wil ik u even meenemen. Stel, ik geloof niet dat wij door de grote verdrukking heen gaan. Er zijn hele goede redenen voor. En een van die redenen is deze. Stel nu dat wij door de grote verdrukking heen zouden gaan. Stel, en wij zouden in ene geconfronteerd worden met de valse profeet die een beeld gaat oprichten voor de antichrist, voor het beest. En wij worden gedwongen een chip, een implantaat te krijgen in ons rechterhand of in ons voorhoofd. We worden daartoe gedwongen, dan kunnen we uitrekenen dat het nog 3,5 jaar duurt voordat Jezus terugkomt. We kunnen het echt uitrekenen. Het is een kwestie van 3,5 jaar. Dus hij komt niet meer onverwacht. Hij komt niet meer voor ons als een dief in de nacht. We weten het. Maar wat zegt Jezus? Wat leert hij ons? Waak dan, want u weet niet wanneer uw Heer komt. U weet het niet. Op een moment dat u het niet verwacht, dan kom ik. Nou, hoe zit dat nu? Heel eenvoudig. Voor de grote verdrukking vindt de opname plaats. En om dit te onderbouwen wil ik nog even iets met u lezen. En we vinden dat in Johannes 14 en dan de versen 1 tot en met 3. Die gaan we samen lezen. Johannes 14 vers 1 tot en met 3. En ik neem even een slokje water en ondertussen wil ik vragen, weet iemand nog of kan iemand me aangeven hoe lang ik nu aan het preken ben? Dat is toch even handig. Dank je wel. Goed, we lezen dan. De Heer Jezus is vlak voor zijn kruisdood. En hij komt samen en dan zegt hij dit, om zijn discipelen, zijn leerlingen te bemoedigen. Hij zegt, uw hart wordt niet ontroerd. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Goed, we gaan naar het schema kijken, maar eerst nog even de tekst. Jezus zegt, en wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, wat dan? Dan kom ik weder en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zijn mag waar ik ben. Wat zegt Jezus niet? Hij zegt, als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik terug. En dan hoop ik voor jullie dat je je annuleringsverzekering hebt afgesloten, want we gaan niet terug naar het huis van de Vader, maar we gaan in één keer door, streed naar Jeruzalem en daar dalen we neer en begin ik het duizendjarig rijk. Dat zegt hij niet. Hij zegt, als ik wedergekomen ben, of als ik terugkom, zal ik u tot mij nemen, omdat u ook zijn mag waar ik ben. Waar is dat? In het huis van de Vader met de vele woningen. Hier zien we een schema. We zien hier het globaal, het hele menselijke geschiedenis met de hoofdrol voor Jezus Christus. We zien daar de schepping en we zien hoe God de Zoon mens wordt in Jezus Christus. Hij wordt geboren als de lijdende knecht. Daarna, na zijn bediening, na zijn kruisdood, na zijn opstanding en hemelvaart, gaat hij naar de Vader. Daar bereidt hij een plaats, zegt hij tegen zijn discipelen, voor hen. Ik zal u een plaats bereiden in het huis van mijn Vader. Als dat gebeurd is, zegt Jezus, dan kom ik weder. En als ik weder kom, dan zal ik u tot mij nemen, opdat ook u zijn mag waar ik ben. Waar is dat? Het huis van de Vader, waar hij een plaats voor hen bereid heeft. Dat is niet Jeruzalem. Dus hij daalt niet concreet op de aarde. Dit is wat de Bijbel noemt de opname. We lazen het, er zullen twee in het veld zijn. Eén wordt aangenomen, de ander blijft achter. Twee zijn er aan het malen. Eén wordt aangenomen, de ander wordt achtergelaten. Wat is het dramatische van de opname? Dat er een scheiding plaatsvindt. Want het is als in de dagen van Noach, het is als in de dagen van Lot. Er vindt een scheiding plaats. Het is niet een rondvlucht door de lucht. Het is niet een reisje naar Jeruzalem met Jezus en daar dalen we neer en dan begint het duizendjarig rijk. Want ik heb het wel eens gekscherend gezegd, als Marion wordt opgenomen door de Here en ik blijf achter, dan is het een kwestie van tijd en van reizen en dan zien we elkaar weer. Daar zit niets dramatisch in. Maar we hebben het gelezen. Als ik ga naar het huis van de Vader met de vele woningen en ik zal u een plaats bereiden en als ik uw plaats bereid heb, dan zal ik wederkeren en ik zal u tot mij nemen. Waar gaan we naartoe? Naar het huis van de Vader, opdat ook u zijn mag waar ik ben. En ik hoop dat we dit verstaan. Goed, de volgende studie wil ik spreken over de opname natuurlijk. Maar wat gebeurt er met de ontslapenen? Wat gebeurt er nu met de mensen die overleden zijn in Christus? Dat is ook een heel interessant onderwerp. Er is veel over te zeggen, maar ik zeg nu alvast, wij gaan daar geen ruzie over maken. Als u gelooft in de zielenslaap, als u van uitslapen houdt en u wilt duizenden jaren lekker slapen en nergens bewust van zijn en wacht op de jongste dag, be my guest. Ik denk dat het iets anders ligt, maar hoe het ook zij, zorg ervoor dat u in de hand van God bent, waaruit niemand u kan roven. Daar gaat het om. En of er nou een zielenslaap is, of dat we direct bij de Here zijn, althans onze ziel of onze geest of in het paradijs. Het is allebei mogelijk. Maar daar gaan we het met Gods wil volgende week over hebben. Ik hoop dat u gezegend bent door de preek. Maar onthoud, het allerbelangrijkste is wat we moeten onthouden, wat Jezus zegt. Waakt dan, waakt dan. Laat je niet verrassen. Wees overvloedig in het werk van de Heer. Dus vanavond alweer bidden, morgen bidden. Lees het woord, geloof het woord, handel naar het woord. Amen.